Welkom bij het Wetenschapscafé van Hoezo. Om tafel zitten Anouk Vrouwen, Martijn van Kanthout en George van Hal. En onze gast vandaag is onderzoeksjournalist Daan de Wit. Hij schreef een 213 pagina's tellend dossier over de Mexicaanse griep van 2009. Want daar zit het grote verhaal natuurlijk. Hij dook, ik lees een beetje voor van de achterflap, hij dook in het ondoorzichtige web van gezondheidsraad en overheden, corrupte adviseurs en een machtige farmaceutische industrie. Oké, laten we eventjes alle details even een beetje terug gaan kijken naar hoe ging dat op gang. Op een bepaald moment ontdekte men de Mexicaanse griep die eerst de varkensgriep heette. En men dacht, dat gaat op mensen overdraagbaar zijn. En er worden ze natuurlijk vreselijk veel zieker van dan al die griepen waar ze al een beetje aan gewend zijn. Begon het zo?
Ja, het begon eigenlijk nog eerder. Want waarom is er zo hard gereageerd op die Mexicaanse griep? Omdat we in ons eigen collectieve geheugen al de vogelgriep hadden en SARS. En
SARS. Precies.
En toen is er heel hard op de trommel geslagen iedere keer. Toen is het uiteindelijk is het zeg maar geculmineerd in 2005. Toen zijn de overheden zo ontzettend geschrokken. Toen zeiden ze van jongens, we gaan het anders doen. Volgende keer als er wat gebeurt, als er een pandemie uitbreekt, dan gaan we contracten in werking stellen. Die stellen we dan in 2005 op met de industrie. Dan weten wij in ieder geval dat wij goed zitten. Nou, dat is toen gebeurd. Dus toen hing alles af van de definitie, van de vraag van wat is de definitie van wat een pandemie is.
Mm-hmm.
Daar is in de tussentijd nog wat aan gesleuteld. En een paar maanden voordat de definitie erbij werd gehaald om te zeggen, er is sprake van een pandemie, juni 2009, in februari, is die definitie versoepeld, officieel door de WHO. Dat was de definitie die we allemaal...
En WHO is de Wereldgezondheidsraad.
Ja. Mm-hmm. Dus wij allemaal als burgers, zou ik maar zeggen, hebben een idee van wat is een pandemie. En dan denken we inderdaad aan die plaatjes die we de hele tijd zagen. Ze staan op de voorpagina van het plan van het ministerie van Volksgezondheid. Dan zie je zo'n foto van 1918 uit Amerika. Mm-hmm. Onafzienbare rijen bedden met zieke mensen. Die Engels zwart-wit foto's. Die worden ook gebruikt door Osterhaus in zijn... Ab Osterhaus, de viroloog, in zijn presentaties. En dat was ook iedere keer weer het verhaal bij De Wereld Draait Door en al dat soort programma's over die Mexicaanse griep. Jongens, we moeten denken aan die situatie van toen, die pandemie. Dus wij denken allemaal bij een pandemie aan een gigantische wereldramp met honderden miljoenen doden. En ondertussen heeft de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, de definitie van wat een pandemie is verlaagd in februari 2009. Dat is overigens gebeurd in overleg met allerlei instanties waar ook de industrie bij was betrokken.
Mm-hmm.
Vervolgens gebeurt in juni het volgende. Margaret Chan, die roept de pandemie uit. Maar dat doet ze op basis van een noodcomité, waarvan ook weer een derde van de mensen, dat bleek helaas een jaar later pas, want ze hebben dat heel lang geheim gehouden, een derde van die mensen weer banden had met de industrie. Vlak voordat die pandemie werd uitgeroepen is de hele industrie bijna audiëntie zou je kunnen zeggen geweest. Want Margaret Chan zat er niet alleen, maar ook...
Chan is van de Wereldgezondheidsraad.
Ja, de directeur, precies. En niet alleen zij zat er, maar ook Ban Ki-moon van de VN. Dus toen is de industrie daar gekomen. Het is niet bekend wat ze daar hebben besproken, maar die is daar in ieder geval geweest. Een korte tijd later is dus die definitie gebruikt om die pandemie uit te roepen. En toen gingen al de plannen in werking. Overheden die krijgen een plan, dat is ontwikkeld in 1999, om uit te rollen wat je moet doen als er sprake is van een pandemie. Dat hoef je niet over te nemen, maar dat is wel handig. Dat is daarvoor opgesteld.
Dat is gewoon een stappenplan.
Een stappenplan in 1999, opgeschreven door 6 mensen. Later bleek dat al die 6 mensen lid zijn van ESWI, de vaccinlobby in Antwerpen City, voorzitter Ab Osterhaus. Dus iedere keer zie je op alle cruciale punten zie je de invloed van de overheid. Dat vond ik wel een interessant aspect. En dan zou je nog kunnen zeggen, op een gegeven moment, dat is dan kennelijk hoe het werkt. Het is misschien niet ideaal. Maar wat je moet doen als minister is je eigen plan trekken en op basis van je eigen bevindingen conclusies daaraan verbinden. Maar toch zie je dat die minister ook in het hele verhaal is meegegaan. En onderdeel van het verhaal is dat er, nadat er sprake was van een pandemie, en dat die plannen werden uitgerold, er werd gezegd, jongens, we moeten heel snel een vaccin hebben. Gelukkig hadden ze in die periode daarvoor, namelijk vanaf 2005, wat ik net beschreef, al die versterkende middelen ontwikkeld voor een soort supervaccin. Mm-hmm. Voor als er sprake zou zijn van een pandemie. Maar toen moesten die vaccins nog worden goedgekeurd. Maar we hadden geen tijd. Dus wat is er gebeurd? Er is een versnelde toelatingsprocedure gedaan. Niet 18 of 24 maanden, maar een hele korte tijd. Zodat in een hele korte tijd het vaccin beschikbaar was en ook op de markt mocht komen. En dan zie je ook weer dat dat wordt gedaan door het Europees Medicijnagentschap. Maar ja, dat is dan voor 3/4 afhankelijk van geld van de industrie. Daar kun je nog van zeggen, nou ja, dat is misschien hoe het moet werken. In Nederland is het ook goedgekeurd door het college ter beoordeling van de geneesmiddelen. Mm-hmm. Zo'n 90% afhankelijk van de industrie. En dan nog kan je als minister zeggen, nu trek ik een streep, ik doe niet mee. En ik ben naar die minister geweest, maar die minister die woont
meneer
in Polen.
Fink, op,
die minister woont in Polen, waar ik het over heb, die heeft gezegd, ik ga niet meedoen. Mm-hmm. Maar die minister had de achtergrond als arts. En die keek ook naar die geheime contracten, want er was sprake van geheime contracten. Die keek naar die hele procedure, hè, die is die invloed ook van de industrie. En die keek ook naar de ingrediënten van de vaccins. En die zei, over mijn lijk, dat heeft ze letterlijk gezegd, ga ik zwangere vrouwen en kleine kinderen met een... ga ik een vaccin geven wat nog nooit eerder op hen is getest. Ga ik niet doen. Dan krijg je geen ander contract, dan krijg je geen ander vaccin. Dan krijg je gewoon geen vaccin. Polen heeft geen vaccins gekregen tegen de Mexicaanse griep. Mm-hmm. Hebben dat heel goed gemonitord en op en zo goed en zo kwaad hebben, als het ging, hebben ze daar die Mexicaanse griep doorgemaakt. En uiteindelijk, dat is natuurlijk achteraf praten, zijn er in Polen relatief minder doden gevallen dan in bijvoorbeeld Engeland, waar een gigantische campagne is gevoerd.
Dus ze heeft wel mooi. Dat kun je niet toeschrijven aan de vaccinatie verder, of niet?
Nee, dat zeg ik ook. Dat is een verhaal apart. Maar dat zijn toevallig de feiten.
Nee, dat begrijp ik. Wat bedoel jij met afhankelijk van de industrie? In al die blokken die je nou langs hebt gevoerd, is dat ongeveer de laatste zin telkens. Maar wat betekent dat?
Nou ja, dat er iemand onderzoek doet bijvoorbeeld voor de industrie. Mm-hmm. Dus dat hij bijvoorbeeld vaccins onderzoekt en daarvoor geld krijgt. Of dat iemand speeches doet en daarvoor €3000 krijgt. Mm-hmm. Of dat iemand een Fins onderzoeksinstituut heeft en daarvoor 25 miljoen krijgt. Dat soort voorbeelden.
En jij suggereert daarmee een beetje dat die mensen niet open naar het wel of niet vaccineren kunnen kijken, want ze hebben belang om wel vaccineren.
Ik suggereer samen met bijvoorbeeld een onafhankelijk iemand, zoals Luc Bonneu, een epidemioloog uit België, maar die woont in Nederland. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld Huub Schellekens, ook onafhankelijk onderzoeker. Suggereer ik inderdaad dat je het beste maar mensen kan in de arm nemen die geen banden hebben of zo weinig mogelijk banden.
En die zijn er wel.
Ik noem net 2 mensen die onderzoek doen. En er zijn er nog wel meer van. Maar het is inderdaad lastig. Want bijvoorbeeld neem inderdaad Ab Osterhaus. Mm-hmm. Nou ja, dat is ongeveer de beste viroloog ter wereld. Ja. Dus het is moeilijk om hem aan de kant te zetten. Ze hebben het een beetje geprobeerd in een gezondheidsraad door adviseur van hem te maken. Maar ja, dat is...
Je hebt het natuurlijk, je noemt zijn naam niet, maar Ab Klink was de minister, volgens mij. Dat is geen arts. Ik weet niet wat hij wel gedaan heeft, politicologie of zoiets neem ik aan. Maar had hij de mogelijkheid om op grond van wat hij zou kunnen inwinnen te zeggen van nou, je zoekt het maar uit met je vaccin. Denk je dat dat een reële optie was?
Kijk, als minister moet je doen wat je kan en moet je volk redden als er sprake is van een panieksituatie. En in Nederland hebben we veel geld, dus we hebben voor iedereen 2 vaccins gekocht.
Ja.
Ik snap dat heel goed. En als je adviseurs zeggen... Ab Osterhaus was dan een persoonlijk adviseur, maar als het ook de gezondheidsraad zegt, jongens, we moeten die vaccins hebben, want die hebben namelijk in de loop van de afgelopen jaren ontwikkeld, dan doe je dat.
Ja.
Dat zou ik ook gedaan hebben. Maar die minister in Polen heeft dat niet gedaan. Wat moet je doen? Het is lastig als je wordt geadviseerd. Dus je kan ook zeggen, ik kies misschien andere adviseurs of minder afhankelijke adviseurs of adviseurs met minder petten op.
Maar vond je het ook een slecht advies uiteindelijk?
Nou, ik vind het niet verstandig om alles in te zetten op een vaccin of alles in te zetten op een vaccinatiecampagne en niet op een informatiecampagne. Ik word liever als volwassen burger, volwassen benaderd en dat er wordt gezegd, jongens, dit is een probleem, dit is een pandemie. We hebben een vaccin, daar zit dit en dat in. Mm. We hebben het nog niet getest, maar dit is wat we hebben. Meer hebben we niet. Wil je het hebben, mag je het kopen. Dat hebben ze in Noorwegen, geloof ik, gedaan. Dan stel je gewoon ter beschikking. En hier heb ik mensen gesproken die hebben gewoon keihard moeten vechten in een rechtszaak om informatie te krijgen. Die ze uiteindelijk ook echt niet gekregen hebben. Er is een beetje informatie gekomen 3/4 jaar later toen het al lang zomer was en het helemaal er niet meer toe deed. Waardoor alles erop wees, dat of wat ik net zeg, sprake was van een vaccinatiecampagne. Het ging er bij het ministerie om die vaccins, dat stond ook letterlijk in de boeken, in de mensen te krijgen. En hoe doe je dat? Ja, dan moet je zorgen dat de rijen vol loopt en dat het journaal erbij komt en nou ja.
Dan moet je in ieder geval niet mensen twijfel gaan zaaien.
Nou ja,
en de truc is natuurlijk ook bij vaccins dat het ook effectiever is als je een groter gedeelte van je populatie.
Ja, dus als jij overtuigd bent dat vaccin de oplossing is. En je wil niet al te veel misschien nuance of mensen in gaan twijfelen. Dan moet je daar hard op inzetten. Maar dat is wat ze gedaan hebben. En mijn punt met dat boek is om aan te tonen dat in de besluitvorming het niet helemaal ideaal is gegaan.
Denk jij beter. Dat dat teruggaat echt naar de eerste inschatting die niet goed is geweest? Er is een probleem en hoei boei, dat wordt een wereldramp, dus we moeten aan de slag. Is daar het al misgegaan? In jouw termen dan?
Nou, eerder schetste ik al dat hele voortraject tot aan de beslissing van de minister.
Ja.
Daarin is het eigenlijk al keer op keer fout gegaan. Maar dan zou je nog een streep kunnen trekken en als minister zelf een beslissing kunnen nemen.
Maar wat is daar dan verkeerd ingeschat? Want op zich, er was een virus dat rondging dat we niet goed begrepen, waarvan we niet wisten wat het deed. Dat mensen ziek en dood maakten, zo nu en dan. En het was helemaal niet uitgesloten dat dit de big one was. Eentje die, waar we uiteindelijk gewoon onderling elkaar zouden kunnen besmetten. En dan krijg je echt een groot probleem als je iets hebt wat je niet goed kunt bestrijden. Ja. Maar is die inschatting, klopt dat ook al niet?
Nou, die inschatting is achteraf natuurlijk helemaal verkeerd gebleken. Die cijfers waarop we ons hebben gebaseerd, die waren 50 tot 80 maal overdreven.
Ik zeg welke cijfers zijn dat dan?
Ja, precies.
Nou, dat zijn cijfers over. Nou ja, dat zijn cijfers van inderdaad van de Wereldgezondheidsraad, maar ook geloof ik.
Nee, maar waar gaan die cijfers over?
Nou ja, over het aantal doden of dat een hoeveel er dan vallen, of dat dan inderdaad een gevaar is en hoe je dat dan moet interpreteren.
Ja, ja.
Luc Bonneus zei bijvoorbeeld dat hem het was opgevallen dat er geen sprake was van clustervorming en dat voor hem teken is dat het wel inderdaad een heel gevaarlijk virus is. Hij zei, er gebeurde hier wat, er gebeurde heel eind verderop wat. Dat had eigenlijk geen verband met elkaar.
Ja.
Dus je had dat niet zo mogen doen. Mm-hmm. Achteraf heeft hij natuurlijk gelijk gekregen, maar toen werd dat in ieder geval op groot niveau werd het anders ingeschat.
Nou is achteraf gelijk natuurlijk altijd makkelijker dan vooraf gelijk. Het mooiste is als je het allebei hebt natuurlijk.
Het lijkt een beetje op een collectieve hysterie. Maar ja, een collectieve hysterie waarbij een aantal versterkende factoren zijn geweest.
Ja, en als
de farmaceutische industrie is een versterkende factor, want die zit zo overal in. En voor hun is het zo voordelig om maar zoveel mogelijk vaccins te mogen maken. En ze zitten in zoveel organen die daarover beslissen dat was een versterkend effect.
Ja,
het feit natuurlijk dat er paniek was en dan krijg je de bevolking. Nou, politici gaan toch besluiten waar het volk rustiger van wordt.
Hè? Het zijn van dat soort kleine elementen. Waarom krijgt Schellekens maar een klein plekje en dan ook nog later op de avond bij Nova. En waarom zit Osterhaus drie keer bij DWDD, wat veel meer kijkers heeft?
Ja, waarom?
Omdat ik denk, maar ja, dan kom je dus op een schimmig vlak waar ik dus niet over heb in mijn boek, want daar kan je eigenlijk niet over praten, maar omdat het een sexy onderwerp is. Het is leuk voor een programma, ik kom zelf ook uit de media, dat er een wereldramp op stapel staat en dan heb je toevallig ook nog eens een keer de beste viroloog ter wereld in huis. Dan nodig je die uit. Dat is een goed onderwerp. Iedereen kijkt, iedereen heeft het erover de volgende dag.
Ja.
Het is minder leuk als je de nuance hoort. Het is minder leuk als je zo iemand uitnodigt als Luc Bonneux, die zegt, nou ja, je mag het eigenlijk helemaal niet vergelijken met de Spaanse griep, want dat was een unieke situatie.
Nou,
dus dat is een element. Ja.
Ja. Een zwakte bevolking.
Het voelt als een soort onomkeerbaarheid. Dit was gewoon ook eigenlijk niet te vermijden. Het was gewoon wacht op. Nu was het de Mexicaanse griep. Het had een jaar later kunnen gebeuren met, nou ja, noem maar wat, de kalkoengriep of whatever.
Wat is nu gebeurd?
Het is een soort opbouw. SARS had je, die vogelgriep. Er was een gevoel van dit gaat heel erg.
Ja, maar waar komt
worden.
Dat gevoel vandaan? Hè? Want bijvoorbeeld SARS en vogelgriep, dan zie je eigenlijk weer de usual suspects. Waaronder inderdaad die Ab Osterhaus, die ook toen iedere keer weer op de trommel aan het slaan was. Daardoor is ook een soort gevoel ontstaan in 2005.
Het gevoel is toch ook gewoon omdat er nou eenmaal in ons verleden in de afgelopen 100 jaar om de 25 jaar ongeveer, zeg maar, ergens een echte stevige dodelijke griep uitbreekt. Dat is toch ook gewoon wat je als zeg maar basismateriaal hebt. Daar komt dat gevoel toch vandaan?
Ja, dat ontken ik ook allemaal niet. Nee. Dus ik sprak ook iemand die zei dat in virologenland mensen echt zaten te wachten. Dat is iemand van de Cochrane Collaboration, hè? Dat is een club die onderzoekt. Mm-hmm. Onderzoek. En die zei, er zaten mensen eigenlijk te wachten op wat er ging gebeuren. En als je dan ergens hoort van, ja jongens, dit is een probleem. En dan heb je ook nog die cijfers die uitwijzen. Dan krijg je een soort sneeuwbaleffect. En de media pakt dat op. En dan kom je dus bij een situatie waarbij er wordt gezegd, er komt zoiets als de Spaanse griep. En achteraf blijkt het de meest milde griep te zijn van de afgelopen jaren. Dat is gebeurd. Maar ondertussen zijn er dus die experimentele vaccins gebruikt en zijn er geheime contracten getekend.
Maar is het nou zo dat we het de volgende keer dan echt anders moeten doen?
Ik vind de volgende keer moet je het anders doen. En ik vind mijn doel is hier om een parlementaire enquête voor elkaar te krijgen en dat deze feiten erbij worden gepakt. Dat we niet die hele procedure weer zo gaan aflopen, maar dat we veel meer nuances inbouwen. En dat we ook die invloed van die industrie veel beter erin smissen krijgen.
Je moet eigenlijk meer tegenspraken worden. In veel dossiers trouwens een oplossing. Maar
of dissidenten erbij halen. Of,
dus Ostrouw mag niet meer geïnterviewd
worden. Wat zijn nou dissidenten? Dat zijn gewoon mensen die iets anders zeggen dan anderen. Ja. Ik bedoel, dat is niet een stempeltje op je voorhoofd.
Is het dan praktisch dat elke keer als Ab Osterhaus aan tafel zit, dat daar tegenover Huub Schellekens zou moeten zitten?
Nee, ik denk niet, want die krijgen alleen maar enorme ruzie.
Ja.
Dat ook met het karakter van beide mannen te maken heeft, volgens mij.
Ja, je moet gewoon beseffen wie je aan tafel hebt en welke pet die persoon op heeft.
Ja, maar dat zijn de media.
Dan moet je erbij vertellen.
Daar vind ik nog één ding. Maar kijk, bij dit hele verhaal, en voor een deel is dit natuurlijk al vaker gezegd, en het is denk ik goed dat je het bij elkaar geschreven hebt. Maar bij het hele verhaal blijft natuurlijk het gegeven dat dat het geen ramp geworden is. Dat is allemaal koren op de molen van we hadden het anders moeten doen. Maar ik vraag me voortdurend bij dat verhaal af, als het nou wel mis was gegaan, als we inderdaad met z'n allen aan de griep waren gegaan. Hoe was je verhaal dan geweest?
Ja, snap ik wel. Maar dan nog had je moeten zeggen, hadden we experimentele vaccins moeten inzetten? Hadden we een vaccinatiecampagne moeten voeren in plaats van een informatiecampagne? Dat zijn de elementen waar mij om gaat.
Ja.
Hadden we die invloed van de industrie zo groot moeten krijgen?
Een informatiecampagne moeten voeren in plaats van een vaccin?
Ja,
wie zei het net anders?
Maar het had ook best kunnen zijn dat dat heel erg onverstandig was geweest. Op het moment dat die griep hartstikke gevaarlijk is en wij gaan ervoor zorgen dat de populatie niet resistent wordt tegen zo'n virus, doordat je mensen de keus geeft en misschien zegt van ja we weten het eigenlijk niet zo goed. Had natuurlijk ook catastrofaal kunnen aflopen.
Nee, maar ik denk, je hebt wel gelijk, het is natuurlijk niet het een of het ander. Volgens mij moet je ervan leren. Dat wil je
dat
toch?
Dat hoop ik, ja. En ik vind echt dat het anders moet gaan.
Want, en je wil er op een manier van leren, niet in de orde van als er de volgende keer iedereen alarm slaat, dan doen wij lekker niks en we zien wel.
Nee.
Dat is niet het antwoord, neem ik aan.
En ik ben ook niet tegen vaccinaties.
Nee, okay.
Maar dat je in ieder geval geen experimentele vaccins rondstrooit, waarvan die Poolse minister arts al zei van, dat kan je zo niet geven, want dat is nog nooit uitgeprobeerd. Dat kan helemaal verkeerd aflopen.
Maar
en misschien is dat nu ook.
En dat is een soort systeemfout. Of?
Ja, ik vind het. Ja, je zou kunnen zeggen, maar een hele grote systeemfout en een hoop systemen waar fouten in zitten. En er zit gewoon een aantal stappen in waarin je meteen eigenlijk al nuances moet gaan inbouwen. En niet zo snel als een stel lemmingen achter elkaar aan moeten.
Dit, dames en heren, ik hou het nog even op. Het dossier Mexicaanse griep, daarvan hoopt de auteur Daan de Wit dat het aanleiding zou kunnen zijn voor een parlementaire enquête om ervoor te zorgen dat zo'n enorme hysterie niet gewoon als een...
Heb je al kamervragen georganiseerd?
Nou, ik weet, er zijn kamervragen geweest notabene toen de tijd, maar er zijn antwoorden op gekomen.
Nou,
komt nog.
Komt nog.
De kettingvraag.
Gisteren gaf Frits Koek...